I think we should get this thing started.
Je luistert naar Radiohelden. Dominique Kromme praat met radiomakers over hun carrière, hun passie en hun toekomstplannen. Je vindt Radiohelden ook op Instagram en Facebook. Reageer via radiohelden@outlook.com. Radiohelden.
Lieven van den Houten stond al een tijdje op mijn lijstje om eens te gast te zijn in Radiohelden. Het is er eindelijk van gekomen. Ik ben een grote fan van zijn programma Op de Middag bij Radio 1, Nieuwe Feiten. Een programma dat ik in podcastvorm beluisterde en dat mij regelmatig tijdens het wandelen mo doet zeggen. Gewoon door de feitjes die er aan bod komen. Lieven van den Houten, bekend geworden bij Studio Brussel, met onder andere het legendarische programma De Lieve Lust, maar hij heeft nog veel meer gedaan. Je hoort het in deze aflevering van Radiohelden. Veel plezier. Lieve van den Houten, dag en fijn dat je in de podcast Radiohelden te gast wil zijn.
Ik ben zeer vereerd.
Wat is je eerste herinnering aan de radio?
Dat moet volgens mij ofwel de turnles zijn op de radio. Dat zou kunnen. Dat was zeer fascinerend. Ik herinner me misschien ook wel luisterspellen die vroeger... Ja, ik ben heel oud, ik ben in mijn...
We zijn ongeveer leeftijdsgenoten, denk ik.
Ik weet het niet. Maar ik herinner me, vroeger waren er veel luisterspelen. Mm-hmm. En dat was altijd heel fascinerend. Ik was gefascineerd hoe die stemmen klonken. Dat klonk helemaal anders. Ik kom uit een boerendorp in het zuiden van Oost-Vlaanderen, Vlaamse Ardennen. Mm-hmm. Dus die stemmen die klonken helemaal anders. Dat was echt een wereld die openging. Ik herinner mij ook, en misschien is dat mijn eerste radioheld, Jos Gijzen. Mm-hmm. Ik herinner mij hoe op zaterdagochtend het huis helemaal door hem werd geïnfiltreerd. Dus ik associeer zaterdagochtend met Jos Gijzen. Zaterdagochtend als kind, Jos Gijzen.
Te bed of niet te bed.
Te bed of niet te bed, dat was een legendarisch programma in de jaren 70. Mm-hmm. En dat was, er stelde eigenlijk weinig voor. Er zat een quizje in, er zat een weerman in, er zat iemand die over dieren kwam praten.
Meneer Gonnissen.
Juist, meneer Gonnissen. Daar zat ook wel eens een reportage in. En dat was het, maar... Mijn ouders wouden daar geen seconde van missen. En nu nog, als ik op zaterdagochtend mijn gekookt eitje eet, zacht gekookt eitje, dan mis ik Jos Gijzen. En ik denk dat daarom ook, dat meteen ook de kern van radio is aangeraakt, omdat radio infiltreert in je leven. Omdat natuurlijk die zaterdagochtenden deden wij van alles. Wij aten ontbijt, we zaten te praten, er werden dingen, er werden klusjes gedaan en zo. Maar Jos was erbij. En Irene.
Ja, Irene Houben.
Irene Houben, waarmee het later zo fout is afgelopen. Enfin, die relatie is zo, mm-hmm, zo fout afgelopen. Dus radio maakt deel uit van het weefsel van je dag, van je leven. In tegenstelling tot televisie, daar ga je voor zitten, je doet niks anders. Dus... En dat is een van de redenen, denk ik, waarom radio ook altijd zal blijven bestaan. Omdat het maakt deel uit van je leven.
Ja. Had je toen al het idee van, ik wil later voor de radio gaan werken?
Ik denk onbewust wel. Mm-hmm. Omdat ik was erdoor gefascineerd. En ik dacht, dat doe ik later ook.
Ja, want ik las in een interview, jij onthoudt geen tv-beelden of zo, echt dingen van vroeger op televisie, maar wel stemmen die je vroeger hoorde.
Ik herken mensen aan hun stem en niet aan hun kop.
Ja.
Dat is, ik heb een lichte vorm van gezichtsblindheid.
Ja.
En mensen die ik eigenlijk vrij goed, niet vrij goed ken, ik had het eergisteren nog, iemand die ik al een paar keer geïnterviewd heb, ook live geïnterviewd heb, dus iemand wiens gezicht ik absoluut zou moeten kennen, maar ik ontmoet die op een plek waar ik die niet verwacht. En die schrikt zich natuurlijk dood dat ik haar niet herken. Maar die zegt drie woorden, ik weet onmiddellijk wie het is.
Ja.
En dus Jos Gijzen, absoluut, was ook de eerste die volgens mij gewoon met de krant onder de arm de studio binnenkwam. die geen teksten voorlas, want dat was toen nog helemaal aanvouwen om gewoon, ja, je had de omroeper of de omroepster, die las de teksten voor, die had een diploma dictie en die kon dan prachtig articuleren, overarticuleren, wat je helaas soms nog, heel soms nog hoort, vandaag op de radio, dat overarticuleren. Maar dat, ik spreek je rechtstreeks toe, één op één, jij bent mijn vriend, en zo voelde het ook, hij was bij ons te gast, Jos. Mm-hmm. Hij was bij ons in huis. Hij was onze zaterdagochtend gast.
Ja.
Heerlijk.
Ja.
En een ander moment, maar dat heeft dan eigenlijk niet met radio als dusdanig te maken, maar dat was voor het eerst dat ik dacht, hé, hey, wat is dit? Dat was, ik was op de eerste verdieping bij mijn neven thuis, te gast, en zij waren op straat aan het voetballen of aan het volleyballen. Ik weet niet meer welke sport ze aan het doen waren. En ik was gefascineerd door geluidsopnameapparatuur. Er was toen een soort, zo'n bandopnemer, zo'n reel-to-reel bandopnemertje van Philips. En daar was een microfoontje aan en ik duwde op rec. En ik zette die boksen voor het open raam. En ik begon het spel beneden op straat te becommentariëren. En ik vond dat geweldig. Hoe toch ook een beetje de power die daarvan uitging. En ook, ik was een beetje een verlegen kind. Ik deugde eigenlijk nergens voor. Ik vond eigenlijk ook weinig dingen interessant. In de zandbak spelen. Of voetballen. Of al die andere dingen waarvan je verondersteld werd dat leuk te vinden. Hm. Dat interesseerde me eigenlijk helemaal niet. Maar eindelijk heb ik iets wat me interesseert. Ja. Eindelijk heb ik iets waarvan ik denk, dat kan ik.
Ja. En wanneer is dan die plannen om voor radio te gaan werken concreet geworden?
Ik heb eigenlijk nooit echt plannen gemaakt. Ik ben het gewoon gaan doen. Ik ben op mijn, denk ik, 16e, 17e, maar dat heb ik eigenlijk niet zo vaak gedaan, voor een paar vrije radio's in de buurt van waar ik toen woonde gaan werken. Maar werken is een veel te groot woord. Ik had een uurtje in de week of zo. Ja, ik zat op humaniora. Maar dat was eigenlijk ook mijn omgeving niet. Ik heb ook als student eigenlijk ik heb één of twee programmaatjes gemaakt, maar letterlijk uitzendingen, hè. Één of twee keer een uitzending gemaakt en dan dacht ik van, ik doe het niet meer. Die omgeving lag mij niet zo. En toen heb ik denk ik al in, ik studeerde politicologie, hè, en van in, denk ik, tweede kandidatuur heette dat toen nog, ben ik gaan klussen hier op BRT1 toen nog, want daar liep in navolging van het succesprogramma Van Kattenkwaad tot Ergers, gepresenteerd door Cathy Linnekes. Ja. Ze wilden daar een soort evenknie voor maken voor die jeugd die te oud was geworden voor Kattenkwaad, wat echt een kinderprogramma was. Dus ze wilden een programma maken voor de leeftijdscategorie 16 tot 21. En het plan was om de redactie daarvan te bevolken met mensen uit die leeftijdscategorie.
Ja.
Dus ze zochten mensen tussen 16 en 21. Ik hoorde dat op BRT1 toen, ze vertelden dat, hè, wij zoeken mensen om mee te werken aan een programma. En dacht van, dat ga ik doen. Dan heb ik auditie gedaan, hier. En dan kwam ik in dit gigantische, ja, Sovjet-achtige gebouw, ja, dat nu aan het letterlijk aan het verkruimelen is terwijl je erbij staat. Want ja, we krijgen een nieuwbouw, dat wordt daar nu volop aan gebouwd. Maar dat was toen nog een paleis, helemaal in jaren 70 stijl, met jaren 70 meubelen, oranje zetels, bruin tapijt. En dan werd ik opgevangen door iemand in een broekrok met een sigaret op een pijpje. Dat bleek de producer te zijn, Els Loos. God hebben haar ziel. Prachtige vrouw. En ik mocht auditie doen. Ik moest iets inlezen en dan op gesprek bij Cathy. En bij Pat Donné. Want dat was de producer ook van het programma. De piepjonge Pat Donné, intussen ook al met pensioen. En zo ben ik in die redactie terechtgekomen. Zo ben ik er eigenlijk ingerold. Want zodra ik hier binnenkwam, wist ik ga hier nooit meer weg.
Echt?
Ja, ik ga hier nooit meer weg.
Ja, En dan had de microbe je gewoon beet op dat moment.
Ja.
Wat deed je dan in dat programma?
Ik was correspondent Oost-Vlaanderen. En wij moesten om de zoveel weken berichten uit de provincie. Maar dat werd dan uitgebreid. Er werden dan thema-uitzendingen gemaakt over... zeg maar iets, drugs. Of over literatuur. En dan werden wij verdeeld in groepjes. En moesten we met 4, 5 mensen een programma, een thema-uitzending maken over bendevorming en zo van die dingen. Bende, jeugdbendes. Mm-hmm. En dat was echt een gigantische speeltuin. Veel geleerd van Pandonet toen. En die redactie, daar zaten mensen in. En ik denk dat ze maar 1 auditie gehouden hebben. En het is onwaarschijnlijk hoeveel mensen van toen nog steeds op de radio werken. Mark Janssens, nog altijd presentator bij Clara. Ik ben een hele grote fan van Mark Janssens, die een onwaarschijnlijke rust uitstraalt op Clara, zat in die redactie. Chantal Patin zat in die redactie. Komt niet uit die auditie, heeft een omweggetje gemaakt. Ik geloof dat zij in een reportage zat. Gemaakt door Pat Donet. En we zochten iemand die op zoek was naar een kot. Het thema was, ik zoek een kot. Wie kunnen we daarvoor vragen? Iemand, ik ken wel een leuk meisje die, op kot, die een kot zoekt. En dat was Chantal Patin. En die heeft zichzelf zodanig in die reportage langs alle kanten laten zien en laten horen. Het was zo leuk dat ze meteen ook in de redactie kwam.
Ja.
Dus het was een hele vruchtbare voedingsbodem. Het zijn er nog hoor, die daar begonnen zijn. Christine Bonheuren.
Mm-hmm.
Jarenlang.
Absoluut, een van de mooiste stemmen van...
De beste nieuwslezeres nog steeds. Een beetje op de achtergrond gekomen. Ze zat bij mij in de politicologie. En ik heb haar gezegd... Christine, ze zoeken nog mensen. Ze zoeken nog een correspondent. West-Vlaanderen, dat is toch iets voor jou?
Mm-hmm.
En zo is zij erbij gekomen.
En wanneer ben je dan naar Studio Brussel gegaan?
Bij het afstuderen. Dus ik was dan... Ik had intussen ook al wat geklust bij Omroep West-Vlaanderen. Bij... inmiddels ook gepensioneerd aan Le Peyre. Koffers & Co. heb ik een tijdje voor gewerkt, als student toen nog. En dan was ik afgestudeerd. En dan wist ik dat ze bij Studio Brussel nog mensen zochten. En dan heb ik daar een auditie voor mij... Dat is een hele eer. Een auditie voor mij alleen gehad. Omdat ze wisten, die heeft al iets gedaan voor BRT1, voor West-Vlaanderen. En dus ben ik... Zo ben ik eigenlijk als redacteur, libero heette dat toen, in de termen van Jan Schoukes, inderdaad. En zo ben ik eigenlijk bij Studio Brussel begonnen.
Ja, en wanneer heb je dan je eerste programma gekregen bij Studio Brussel?
Dat was na 2 jaar.
Ja.
1 of 2 jaar. Ik had na een paar maanden heb ik een omdat er was elk jaar een conclaaf.
Ik heb de verhalen al gehoord van iedereen
gehoord.
Die met Jan Schoukens gewerkt heeft. Ik heb Mark Koenen te gast gehad, Peter Verhulst, het conclaaf.
Dus met Mark Koenen, met Jan Houtkeet en Paul de Wijngaard, dat waren de zonen van Jan Schoukens. En ik was meer de kleinzoon. Dat was echt een familie.
Ja.
Met alle voor- en de nadelen daarvan. En dat is ook een sfeer die volledig verdwenen is. Nu ben ik echt opa verteld. Maar vroeger... En eigenlijk geldt dat voor de hele VRT. Dat was een familie. En dat betekende dat je trouw moest zijn aan de familie, maar dat er ook voor jou gezorgd werd.
Ja.
Die tijd is voorbij. En dat gold bij uitstek voor de familie Schoukens, zal ik dat maar zeggen.
Mm-hmm.
Want hij was een soort... Godfather is niet eens overdreven. Hij gedroeg zich ook wel een beetje zo en genoot daar ook van. Het was ook voor een deel een spel. Een van zijn systemen was om elk jaar op conclaaf te gaan. Aan de zee was dat dan, in een hotel. En dan werd er zo gezegd vergaderd. Maar eigenlijk was dat Jan Schoukens die mededeelde... Dit heb ik beslist. en dan ging de drankkraan open, zeg maar.
Ja, en er was beslist dat hij een programma kreeg.
Wel, iedereen mocht toen... ik mocht zeker in het begin mocht ik zeker nog niet mee naar het conclaaf, want dat was alleen maar voor de echte getrouwen.
Ja.
Maar iedereen mocht een lijst maken, een soort ideeënlijst. En ik herinner me dat ik na een paar maanden als libero, als redactielid, een lijst had gemaakt met programma's waarvan ik dacht, dit mist Studio Brussel nog. Mm-hmm. En een van die programma's was dat heette dan de frustratielijn, is dat geworden. Dat is eigenlijk mijn eerste programma. Ik dacht van, er zijn antwoordapparaten. Als je die antwoordapparaten nu aansluit op een grote Revox, en je zet dat continu open, 24/7, mensen mogen, als ze met iets zitten, als ze gefrustreerd zijn, mogen ze dat bellen. Ze mogen hun stoom afblazen op dat antwoordapparaat. En daar ga ik een programma mee maken. Dus ik ga daar jingletjes rond verzinnen, leuke muziek rond verzinnen. Ik ga met de frustratie van de Vlaming, van de Studio Brusselaar, ga ik een wekelijks programma maken. En dat zou dan de frustratielijn worden. En het tweede, dat komt in diezelfde sessie gedaan heb, want ik luisterde als puber naar de Nederlandse voorbeelden via testbeeld van de televisie, want je kon niet naar Hilversum 3 luisteren, maar dat zat soms op de testbeelden van de Nederlandse televisie. Luisterde ik op zondagmiddag naar Radio Romantica en KRO's Zalige Liefdeslijn. Het waren heel gedurfde seksprogramma's.
Ja, ik kon ze wel ontvangen. Ik woonde in Limburg bij de grens.
Ah, voilà.
Dus ik weet Paul en Paul in de Zalige Liefdeslijn. Ik ken het programma.
Wauw, je bent de eerste.
Ja?
Je bent de eerste.
Ja, ik ken ze.
KRO's Zalige Liefdeslijn.
En Radio Romantica met de legendarische Alfred Lagarde.
Ja, ik ken de namen niet. Ja. Het ene was bloedserieus. Ik geloof Radio Romantica was bloedserieus. En KRO's Zalige Liefdeslijn was...
Dat was op zondagmiddag.
Ja. En dat was zo met mensen in het huwelijk... verbinden live op de radio. En ik dacht, dat is nu echt iets dat ik wil maken. En toen heb ik dat ook... Mijn werktitel was Studio Knuffel. Studio Knuffel. En dus dat was na aanloop van het conclave. Misschien was dat wel het eerste conclave dat ik heb meegemaakt. Ik ben begonnen augustus 89. Wanneer zou die conclave... Ik weet het niet. Misschien is het al na een paar maanden dat ik het gedaan heb. Dat zou best kunnen. Dat het najaar 89 was. En na conclaaf zei Jan Schoukens tegen mij, we gaan het al twee doen. Mm-hmm. En dan is eerst de frustratielijn gekomen. Dat was april 90. 1 april 90, weet ik nog goed. De 7e verjaardag van Studio Brussel. Dat was een zondag. En Jos van Oosterwijk had taart gebracht. Met bananen.
Samensteller, hè, bij
juist,
bij Studio
ja,
Brussel.
En later de, of op dat moment eigenlijk de grote man van Tien om te zien. Mm-hmm. Die zat helemaal in die Leuvense kliek rond diezelfde godvader Jan Schoukens.
Ja.
En ik moest om 5:00 beginnen, maar de ronde van of was Parijs-Roubaix of de ronde van Vlaanderen kwam aan. En die aankomst moest ik ook meegeven. Dus mijn programma begon met de aankomst van ik denk Parijs-Roubaix of de Ronde van Vlaanderen. Dat, weet
dat
ik
zal rond die periode, als het rond april...
Ik moest dat rechtstreeks meenemen.
Ja.
Dat was heftig.
Ja. En dat andere programma is dan De Lieve Lust geworden.
De Lieve Lust geworden, en dat heeft dan nog een jaar geduurd. Want dat is pas na jaar 91 gekomen.
Ja, baanbrekend voor Vlaanderen.
Toen wel, hè. En het was dan het geniale idee van Jan Schoukens. Die zei, ja, we moeten daar, dat moet Goedele Liekes bij, hè.
Mm-hmm.
En die belde dan met Mike Verdreng. Want Goedele was toen van VTM. Goedele presenteerde toen...
Wie ben ik, denk
wie
ik.
Wie ben ik, hè, ja. Inderdaad. Ja.
Zoiets, ja.
En Mike Verdreng antwoordde, het is Schumer liert ze klappen.
In wat voor tijdsgeest was dat? Dat je dat programma maakte?
Dat was de post-AIDS. Of nee, niet eens post-AIDS. Dat was de volle bak AIDS-tijdsgeest. Hè? Mm-hmm. Dat was ook de reden waarom, denk ik, Jan Schoukens destijds het idee verkocht kreeg aan de directie van de VRT.
Ja.
Van, jongens, er woedt een epidemie van een seksueel overdraagbare ziekte die op dat moment nog dodelijk was. De eerste cocktails waren er wel. Het was niet meer... De scherpste randjes waren er al af, maar het was toch nog altijd... nu moet ik op mijn woorden letten. Was het in 1991 nog een doodsvonnis? Stierven mensen nog aan AIDS?
Ik denk het wel.
Ik denk het eerlijk gezegd ook. Maar... dat is de reden geweest, ja. Vandaar ook dat het idee was, we moeten mensen een vocabularium geven, we moeten mensen Leren praten over seks. Er moet openheid komen.
Ja, want dat was niet gemakkelijk, want je zat binnen de BRT toen nog, denk ik, om zo'n programma verkocht te krijgen bij de hogere directies.
Dat is volledig voor rekening van Jan Schoukens geweest. Die heeft het echt allemaal geregeld en die heeft dat goed. Die heeft toen echt dat programma gesteund. En ik moet zeggen, dat zijn dingen die je ook nooit meer vergeet. Als Schoukens gewoon zegt tegen jou, we gaan dat doen, punt. Mm-hmm. En dan wist je, we gaan het ook doen.
Ja.
Nu zou dat zijn, ja, we gaan eens een proefprogramma maken en we gaan, dat moet nog voor die commissie. Schoukens zei, we doen dat en dan deden we.
Ja.
Dat was de tijd dat de nethoofden nog echt macht hadden.
Ja. En hoe ging je dan mee aan de slag? Want je was nog jong, hè? Op dat moment.
En doodsbang.
Ja.
Jong en doodsbang. Ik was 25, hè?
Mm-hmm.
25 en stel je voor dat er niemand belt. Want er was een enorme promotiecampagne opgezet, ook door Schoukens, die dat helemaal, ja, als Schoukens daar zijn schouders onder zette, dan gebeurde er wel wat. We hadden een persconferentie gegeven in de dierentuin van Antwerpen, in de tropische plantentuin. Goedelen en ik, en Goedelen was toen echt op dat top van haar. Ze was Miss België geweest 4 jaar daarvoor, 5 jaar daarvoor. Dat was echt een star, hè? Goedelen. En de blik, de kwik, de dag allemaal. Ik heb nooit zoveel pers gehaald als toen.
Ja.
Dus de belangstelling was gigantisch.
En die reacties, kwamen die van het begin al binnen bij jullie?
Ja.
Ja.
Want ik heb eerst dan gedacht, weet je, ik ga een paar reservebellers produceren. Ja, we zitten in een soort interne keukenachtige.
Het zijn eigenlijk
podcast,
alleen maar radiofreaks die luisteren daar.
Ja. Dus dan ging ik in de week voor de eerste uitzending, gingen Goedelen en ik dan bij Herbert Bruinzeel, herinner ik mij nog, die de namiddag toen presenteerde op Studio Brussel, om te zeggen van kijk, dit is Goedelen, Goedelen en ik gaan een radioprogramma maken over seks en relaties. Als u vragen heeft voor Goedelen, bel dan nu. En dan gingen we in de studio zitten daarnaast. Met een bang hartje, wachtend op de eerste beller die meteen kwam.
Ja. Kun je die nog herinneren?
Ja. Die had een vraag over nursing. En ik zie Goedelen kijken, nursing. En ze had ook, want ze was seksologie, ze was eigenlijk nog niet afgestudeerd, denk ik. En dus die had haar boeken bij. Die had echt haar cursussen bij. En je zag die nursing. En nursing, ik weet niet of je weet wat dat is.
Ik kan mij er iets bij voorstellen, maar ja.
Dat is het verlangen, het seksuele verlangen om behandeld te worden als een baby.
Mm-hmm.
Dus daar komen luiers aan te pas, daar komt van alles aan te pas. Dat is een soort fetish. Oké, eerste beller. Goedelen begint te bladeren. En helemaal ook in bij wijze van spreken, op overschakelen op een soort hulpverlenerstoon. En heel begripvol en... En heeft u daar moeite mee? En wanneer is dat begonnen? En zo. En die man zegt, maar ik heb helemaal geen problemen daarmee. En ik heb ook een partner die daar in meegaat en zo. Dat is allemaal wel heel leuk. Ik heb alleen heel veel moeite om goedkope luiers te vinden voor van dat formaat. Waar vind ik volwassenen luiers die een beetje betaalbaar zijn? Ja,
en de promojager bestond nog niet, hè, lieve.
En echt, toen dacht ik, waar zijn wij aan begonnen?
Ja.
Maar dat was ook wel een opluchting. En dus die bellers, die stroomden binnen.
Mm-hmm.
En radio is daar eigenlijk een ideaal medium voor, hè? Omdat het is intiem en toch...
Anoniem ook, hè?
Anoniem, ja.
Ja.
Dus ja, het is...
En jullie deden dat met heel veel respect. Ik kan me nog herinneren, die uitzendingen... zondag namiddag.
Respect, zeker. Met Goedelen en ik, dat was fantastisch. Ik heb heel graag met Goedelen gewerkt.
Mm-hmm.
Echt heel, heel graag.
Ja.
Wij waren een soort twee kwajongens, hè.
Ja.
Want die eerste afleveringen zijn we echt wel de beuker in, hè. Dat was zo van, we houden ons nergens voor in. Geen taboes. Het was zeker niet braaf.
Ja. En hoe werd daarop gereageerd?
Zeer wisselend. Wij kregen wel boze brieven. Mm-hmm. Ik kan wel zeggen, het is lang genoeg geleden, maar ik heb echt letterlijk fecaliën toegestuurd gekregen.
Is het echt?
Ja. Ik heb het toen niet aan Goedele durven laten zien. Of verteld zelfs.
Ja.
Als een vrouw die haar kont had afgekuist. En die dat het resultaat daarvan in een envelopje had gestuurd naar mij. Naar Goedele, eigenlijk.
Pre-internettijden, hè?
Er was geen internet, hè? Ja, maar ja, ook zo'n programma zou nu vandaag uiteraard ook helemaal anders zijn als je het al zou kunnen doen. Ik denk het wel. Maar nu is er veel meer informatie beschikbaar. Mensen wisten toen van niets, hè?
Mm-hmm.
Maar dat zijn dan dingen die... Ik heb dat gewoon onmiddellijk weggegooid. En ik dacht van, ik doe hier niets mee. Ik ga het ook niet aan Goedele vertellen. Misschien was dat fout. Ik dacht, ik moet haar daarvoor afschermen. Want je kunt daar ook geen belang aan hechten eigenlijk. Als je eenmaal beslist hebt, we gaan ervoor, dan moet je er ook voor gaan.
Ja.
Maar ja, en ook op, we hadden ook een antwoordapparaat natuurlijk. En daar stonden allerlei haatboodschappen stonden daar wel op. Van, gelieve dit programma onmiddellijk stop te zetten. Het is in strijd met de goede zeden.
Ja.
Maar ja, ik heb dat natuurlijk allemaal gebruikt in de tweede aflevering. Die begon eigenlijk met een soort, ja...
Een bloemlezing, inderdaad, van hetgeen wat er aan de reacties, een
boeketje negatieve reacties.
Ja.
En dan de begintune.
Zou de lieve lust nog gemaakt kunnen worden nu op dit moment?
Ik denk het niet.
Nee? Want ik kan me dat nog voorstellen, dat jongeren, ja, ze halen heel veel informatie van social media en dergelijke, maar dat toch nog een andere manier is van communiceren dan dat jullie deden in dat radioprogramma, die anonimiteit en die intimiteit.
Ik zeg spontaan, ik denk het niet, omdat je moest wel je rug rechten tegen allerlei reacties, ook van de politiek, er kwamen vragen van de politiek. Parlementaire vragen, waarom moet dit op het middaguur, waarom moet dit zondag... We hadden eigenlijk met de AIDS-crisis hadden we echt het argument, dat klinkt cynisch, maar het is wel zo, om de zedenprekers, of de mensen die eigenlijk vinden dat seks iets vies is, om die de mond te snoeren. En vandaag de dag, ik weet het niet. Want je moet wel je verantwoordelijkheid nemen. En ik weet niet... net over de bijvoorbeeld hebben vandaag de dag minder te zeggen, denk ik, dan vroeger. Ik weet het niet. Voor hetzelfde geld kan het wel, hè. Ik droom er eigenlijk nog altijd van.
Ja.
Ik droom er eigenlijk altijd van om een soort sequel te maken.
Ja,
eigenlijk zou het wel heel leuk zijn. Ik heb mijn carrière, bij wijze van spreken, ben ik begonnen met seks en zou ik het ook eigenlijk willen eindigen met seks.
Ja. Heb je reacties gehad van mensen die echt geholpen zijn door jullie?
Oh ja, veel meer dan de negatieve reacties. Die negatieve reacties, dat waren die eerste weken. Daarna was dat volledig gedaan. En ook, er waren ook stemmen die ook van in het begin zeiden van, ja, maar dat vind ik interessant. Hè?
Hmm.
Dus nee. En ook, ja, wat het ook was natuurlijk, is dat ik maakte geen verschil tussen homoseksualiteit en heteroseksualiteit. Hè? Ik maakte daar geen apart issue van. Hè?
Ja.
Dus alle verhalen waren alle potentieel in alle mogelijke seksuele gerichtheden gesteld.
Ja.
Dus af en toe bleek dan aan Cour de Route dat een bepaalde geïnterviewde of beller, dat die hetero dan wel homo was. En dat was dan voor veel mensen schrikken. Zo van, oh, maar ik dacht dat het over jaloezie ging. Maar het is in een hetero of een homoseksuele context. Maar eigenlijk maakt die context niet uit.
Ja.
Maakt dat niet uit. Dus ik dacht, dat was als er iets is, want ik heb weinig van een prediker in mij. Ik vind dat je eerst en vooral leuke radio moet maken. Maar als er iets is wat ik echt heb willen erin steken, is precies dat.
Ja.
Dat het geen verschil uitmaakt.
Ja.
Want dit was natuurlijk, we spreken nu over 1991, homohuwelijk, wanneer was het? 99, 2000?
Mm-hmm.
2000? Nee, later nog. Eerste paars groen.
Ja, ergens rond de jaren 2000, ietsje later.
Ja, ja. Dus het is 10 jaar voor de invoering van het homohuwelijk. Hè?
Ja.
Dus dat was nog... Dat was nog iets.
Ja, en mensen als Lotte van Wezenmaal nu voor M&M, Flo van Studio Brussel, ja, die noemen dat vaak als voorbeeld, hè, dat programma De Lieve Lust. Alhoewel ze het niet gehoord hebben, denk ik, dat ze te jong zijn.
Ik heb geen idee. Het zou best kunnen. Het was het eerste programma, hè, hier in Vlaanderen, toch?
Ja. Vervolgens ben je dan Republica gaan maken. bij Studio Brussel. Wat voor programma was dat?
Wild. Dat is het eerste dat in mij opkomt. Wild, dat was 2 uur van 11 tot 1. Daar zat veel in.
Ja, ik las dat. Dat je heel veel gasten had in een uitzending. En dat jullie een kleine redactie hadden. Hè?
We hadden eigenlijk zo goed als geen redactie. Anderhalf, zoiets. Uh-huh. En ik had toen het idee, weet je, ik ga mij gewoon zo weinig mogelijk voorbereiden. Liever bijna niet dan half-half. En dat was een soort punk attitude die, denk ik, in de helft van de gevallen vreselijke radio heeft opgeleverd. Ik durf er niet naar terugluisteren. Er is ook niet zo veel van bewaard, denk ik. Maar en soms heel leuk, omdat het maakt het heel spannend. Ik wist soms niet, er komt een gast in de studio zitten. Waar gaat hij het over hebben? Ik had nauwelijks een idee. Maar die had iets te pitchen. Mm-hmm. Een toneelstuk of zo, een film. Maar ik was volledig blanco. En dat kan soms leuke radio opleveren, maar ik zou het toch niet meer doen nu.
Nee.
En ik zou het ook niet aanraden. Ik ben een grote voorstander van voorbereiding.
Want er is een tv-verlengstuk van gekomen, hè?
Ja, dat was toen. Maar dat had eigenlijk met het radioprogramma niet zoveel te maken. Dat was toen ik eigenlijk. Dat was met de komst van Mark Koenen, hè? Die Studio Brussel helemaal wilde hervormen. En daar eigenlijk de eerste stappen heeft gezet voor de muziekradio die het nu is geworden. Want Studio Brussel was niet de muziekzender in het begin. Hè? Mm-hmm. Dat was een soort hippere versie van Radio 1. Hè? Wij draaiden Clouseau. Hè?
Ja.
Wij draaiden de afrekening. Je moet eens kijken naar de afrekening. Die eerste jaren van de afrekening. Wat daar op de Clouseau stond op 1, hè? Wekenlang. Hè? Dus wij waren een soort jongere versie van Radio 1, met ook heel veel nieuws en cultureel nieuws en interviews en sport.
Want echte muziekprogramma's heb je nooit gedaan, denk ik, hè?
Nee.
Waarom niet?
Omdat me dat minder interesseerde, denk ik.
Want ik denk, als ik het verband leg, maar wat je zei met de lokale radio of de vrije radio vroeger, dit soort dingen zou je daar nooit gedaan hebben.
Nee,
het,
nee, nee.
Het culturele...
Nee, nee. Dat was in mijn punkperiode.
Ja.
Toen ik 16, 17 was, was ik natuurlijk volbloed post-punker. En dan draaiden we muziek die zo lelijk mogelijk was en zo luid was. En misschien heb ik daar een soort, ik kan niet zeggen dégoût, maar ach, ja... Ik vind muziekradio, het zou wel tof zijn, maar dan moet je echt heel erg into die muziek zijn. En dat ben ik eigenlijk nooit geweest. Ik ben eigenlijk vrij snel, heb ik een hele brede muzieksmaak ontwikkeld. En ik luister naar de grote klassieke jongens, Bach, Mozart. En ik luister naar chansons en ik luister naar van alles.
Het valt mij ook op als ik naar nieuwe feiten luister, dat je ook gewoon echt ervoor uit kunt komen dat je voor Nederlandse slagers, dat je daar ook van houdt. Hè?
Ja, om het met de woorden van Gerard Reven te zeggen, ik heb niets tegen kitsch, zolang God zegen erop rust. Ja. En je hebt kitsch die leuk is.
Ja.
En je hebt kitsch die niet leuk is. En ik kan moeilijk zijn wat het onderscheid daarvan daar precies in zit, maar dat heeft met authenticiteit te maken. Ik bedoel, een André Hazes, die meent het. Mm. En dan vind ik dat beluisterbaar.
Ja.
Ik ga dat niet thuis opzetten, maar soms past dat in uw programma. Want het is niet zo dat de muziek die je draait in je radioprogramma is niet de muziek die jij leuk vindt of waarvan je denkt, dit is goed. Nee, er is de enige reden om een plaat te draaien in een programma is om dat programma vooruit te helpen, om het verhaal dat programma wil vertellen vooruit te helpen.
Ja. Je hebt heel lang voor Studio Brussel gewerkt. Hè?
15.
Op een bepaald moment was jij de oudste van die daar rondliep. Op de baas na waarschijnlijk.
Dat weet ik niet. Dat is een boude uitspraak. Dat zou ik... Steven Goffin...
Ja, Steven Goffin. Ja, dat is ook met pensioen onlangs.
Ja, ja. Ja. Ik denk niet dat ik de oudste was toen ik daar verdween. Dat denk
je hebt
ik
er wel heel lang gewerkt. Wat was er zo fijn om voor Studio Brussel te werken?
Dat familiegevoel, zeker. Dat heb ik nooit elders ervaren. We waren echt een soort cowboys, hè. En welke wrijvingen er ook onderling zouden achter de schermen zijn geweest, zodra de microfoon open stond, was je één grote familie en dat hoefde je zelfs niet eens te spelen.
Ja, want Chantal heb ik ook te gast gehad in Radiohelden. Chantal had het soms wel over een toxisch sfeertje bij Studio Brussel, als nooit, vrouw zijnde.
Nooit iets van gemerkt.
Nee?
Nooit iets van gemerkt. Dat zou best kunnen.
Ja.
Dat Chantal daar... Het was natuurlijk een mannenbastion, ja.
Ja.
Maar dat was toen op heel veel plekken zo. En ik kan me heel goed voorstellen... Is trouwens nog altijd zo in Nederland bijvoorbeeld. Hè? De DJ-radio in Nederland is nog altijd een mannenzaak. Mm-hmm. Opgeblazen mannen-ego's. Die discjockey die de plaatjes met heel strak gecompresseerd.
Ja.
Nog strakker dan dit, denk ik. Hoewel dit al redelijk strak is, volgens mij.
Ja.
Studio Brussel was een mannenbastion. Dat is wel waar.
En wanneer dacht je, ik ben hier klaar mee met Studio Brussel?
Toen ik voelde dat de politiek veranderde, toen ik voelde dat het beleid veranderde, dat Studio Brussel zou veranderen. Want die luistercijfers die gingen op en neer natuurlijk. Op een gegeven moment waren ze weer aan het zakken. En dat was dan... ik herinner mij een interview met Mark Koenen, de baas, en hij werd als nieuwe baas geïnterviewd voor de krant en hij zei, het is afgelopen met de wijsneuzen, ik wil meer snotneuzen op Studio Brussel. Dat was zijn keuze, uiteraard. En toen dacht ik, ja, ik ben geen snotneus meer, ik moet hier weg.
Ja.
Heel simpel. En dat was overigens ook Jan Schoukens, die ik toevallig aan de lijn had voor iets totaal anders. Moest hem bellen voor, ik denk, iets voor de uitzending. Schoukens was geen baas meer van Studio Brussel. Maar we wouden hem, of ik moest hem raadplegen over iets. Ik had hem aan de lijn. En zegt hij, vader zijnde nog altijd, of grootvader. Hoe lang ga je daar nu nog blijven bij Studio Brussel? En ik dacht, ja maar, ik vind het hier geweldig. Waarom zou ik hier weggaan? Ja maar, zegt hij. Jij moet kiezen om weg te gaan. Hè? Als jij niet kiest om weg te gaan, gaan ze in hun plaats kiezen. Hè?
Ja.
En dan weet je niet waar je uitkomt. En dat vond ik eigenlijk... Ik was toen, ik kan niet zeggen geschokt, maar dat heeft me wel aan het nadenken gezet.
Ja.
En toen ben ik gaan links en rechts gaan horen op de VRT waar ze mij nog zouden willen. En toen had ik het geluk dat Regine Klauwaert op zoek was naar iemand om een nieuw kunstenprogramma te maken op Canvas. En dit is dan Republica geworden. En hebben dan een tijdje gecombineerd. Republica was dan één keer per week 's avonds. En dat was dan puur cultuur. En dan één keer per week op televisie. Republica. Maar dat had niks met dat punky, losgeslagen, wild middagprogramma dat ik 5 jaar lang voor Studio Brussel gemaakt heb. Dat had daar niks meer mee te maken.
Ja, en dan ben je uiteindelijk bij Radio 1 terechtgekomen.
Via Ter Zaken, hè.
Ja.
Want Regine ging dan met pensioen en Canvas wou dan geen wekelijks kunstenmagazine
altijd
meer.
Altijd moeilijk geweest, hè?
Dat is het Bermuda-driehoek van de televisie. Ja. Het uurtje cultuurtje. En het probleem is natuurlijk van zodra dat je de vlag cultuur zwaait. Jongens, en nu cultuur?
Ja.
Ja, boet! 90% van de mensen is weg. Terwijl als je het op de een of andere manier kunt verpakken in een andere, op een andere manier... Bijvoorbeeld Interne Keuken, schitterend programma, bestaat niet meer. Ja, dat is eigenlijk gewoon een boekenprogramma geweest. Mm. Hè? Maar die hebben nooit gezegd, en dan nu een boekenprogramma. Nee, we gaan Interne Keuken maken. En dat bleek dan een leuk programma te zijn van 2 leuke gasten die interessante dingen wilden te weten komen van interessante mensen. Die toevallig een boek hadden geschreven over een non-fictie onderwerp. Maar, dus, enfin, uurtje cultuur. En dan ben ik bij Siegfried Bracke gaan aankloppen. Want ik had die een paar keer in Republica in de uitzending gehad op Studio Brussel. En ik had die toen werkelijk alle hoeken van de studio laten zien. heel kritisch. En het pleit voor hem dat hij daar niet kwaad van werd. En ik vroeg, zeg, Siegfried, kan ik iets voor ter zake doen misschien? En die zei, ja, maar jij wil natuurlijk het op het scherm. Ik zei, nee, ik wil helemaal niet op het scherm. Wil ik gerust in de redactie zitten, achter de schermen. En toen heb ik 5 jaar ter zake gedaan. Maar Siegfried was ook baas, dat is een ingewikkelde interne keuken nu, van de duiding op de radio op dat moment. Dus de ochtend en de vooravond op Radio 1. Daar was Siegfried ook de chef van. Vandaar dat Lisbeth Imbo en... Ah, hoe heet die? Vergeet altijd je naam. Haar copain.
Aline.
Eerst ook de Mol gepresenteerd.
Gilles de Koster.
Vandaar dat Siegfried toen Lisbeth Imbo en Gilles de Koster, dat was dat kwam uit de koker van Siegfried. En Siegfried had ook een hoekje op zaterdagmiddag. En na verloop van tijd, toen ik eigenlijk uitsluitend op tv reportages maakte over cultuur, wat ik eigenlijk graag deed hoor, maar... Ik had toch heimwee naar de radio.
Ja, toch? Ja, ik wilde het net vragen. Ja.
Ja, zeker. Zeker. Dat is toch totaal iets anders. Ik heb met heel veel plezier ter zake gedaan. En daar de cultuur... Ik was eigenlijk de kunstcorrespondent, ook in de studio gaan zitten en zo. Maar dat is veel meer werken. Dat is echt werken. Dus radio is een fietsje, hè? Ik bedoel, je zit in die studio, je bepaalt alles. Mm-hmm. You're flying the machine. En de gast, welke gasten je in de studio hebt, welke jingles je speelt, welke plaat je draait, hoe lang het gesprek duurt. Eigenlijk, als je het een beetje aan boord legt, je hebt alle touwtjes in handen. Je kunt elk moment het gesprek afbreken. En ook de radiostudio, we zitten hier nu in een radiostudio, dat is de veiligste plek op aarde. Mm-hmm. Je hebt een reden om het even wie in je uitzending te halen, daar een gesprek mee te voeren. Vandaar dat heel veel radiomensen zijn eigenlijk nerds. Jan Houtkiet bijvoorbeeld, moeilijk. Sociaal een beetje awkward. Sorry Jan, mocht je luisteren. Maar bedoel, er is een heel groot verschil tussen Jan Houtkiet achter de microfoon en Jan Houtkiet in het sociale verkeer.
Zeg eens over mij ook hoor, lieve.
Ja. Dus Koen Filet, exact hetzelfde. Koen Filet is een stille jongen. Ja. En eigenlijk ben ik dat ook. Maar... Ja, het is een soort een excuus om met mensen te praten. En jij bepaalt wanneer het gesprek is afgelopen. Heerlijk, toch?
Ja. En dan ben je
naar. En televisie. Ja, en dus op Siegfried Brakke bood mij dan dat zaterdagmiddagblokje aan op Radio 1, dat ook onder zijn vleugels werd gemaakt. Dat heb ik dan een paar jaar gedaan. En toen begon Interne Keuken. En kwam dat slot... verviel mijn slot. Mm-hmm. Ik moest weg, omdat Interne Keuken daar zou komen.
Ja.
En toen heb ik aan de toenmalige Radio 1-baas Dian Wouwmans gevraagd, ja, maar heb je al iets voor waar Koen Filet vandaan komt? En dat heette Feiten of Filet. Mm-hmm. Later Feiten en Filet. Want eerst was het Flip Feiten of Koen Filet die het presenteerde. Ja. Dus was het Feiten of Filet. En dan ging Flip Feiten terug naar televisie voltijds, 7e dag, hoofdredacteur worden. En was het Feiten en Filet. En toen zei ik van, ja, maar als je daar nog iemand voor zoekt, want ja, Koen werd daar weggenomen, dus hadden ze daar iemand nodig. En toen zei ik, oké, doe maar.
En dat was dan tussen 7 en 8 s'avonds, hè?
Tussen 7 en 8 s'avonds. En hoe gaan we dat programma noemen? Mm-hmm. Dan zei ik, ja, de nieuwe feiten, hè? Want dat zijn eigenlijk de nieuwe feiten.
En dat is ondertussen al 14 jaar geleden.
Ja. En niemand weet nog dat feiten eigenlijk niet feiten is als een feit, maar feiten eigenlijk van flipfeiten.
Ja, dat wist ik nu wel. Ja. Want dat heeft dan eerst in de avonduren gezeten en in 2014 is dat op de middag terechtgekomen bij Radio 1. Maar een programma al 14 jaar doen, lieve. Dat is eigenlijk fantastisch, hè?
Ja, dat is zo. En er is zelfs nog een redacteur bij van in het prille begin.
Ja.
En dat is een redacteur die ik eigenlijk geërfd heb van Koen, die voor Feiten en Filet werkte.
Ja.
Dat is Jan de Mol, dat is een legendarische Jan de Mol, zonder wie ik het programma eigenlijk niet zou kunnen maken zoals ik het nu maak.
Ja.
Want hij is de speurneus. Hij is echt een soort hond.
Ja, wat maakt dat programma zo uniek?
Goeie vraag. Ik denk die mix tussen Jan en ik. Maar daarmee doe ik nu de anderen... Want er zijn nog twee andere redacteurs tekort. Het is iets positiefs. Ik wil iets positiefs brengen. Wat niet gemakkelijk is. Want de meeste media drijven op verontwaardiging en schande. En ik wil een soort opgeruimd gevoel.
Mm-hmm.
Een soort gezelligheid creëren.
Met een klein beetje een ironisch ondertoontje altijd, vind ik.
Ja. Beetje humor.
Ja. En jullie hebben altijd een heel mooie mix van onderwerpen. Hoe komen jullie op die onderwerpen? Want dat zijn dingen die niet in de krant staan 's morgens. En die eigenlijk, ja, het zijn nieuwe feiten. Het zijn letterlijk en figuurlijk nieuwe feiten.
Ja. Jan de Mol.
Ja.
Ik zeg het. Dat is de speurneus. Die heeft, denk ik, constant, en ik overdrijf nauwelijks, 130 websites openstaan. En dat is iemand die... Ja, dat is echt een soort... drugshond, maar dan voor nieuwe feiten.
Mm-hmm.
En dat is, ja.
Want hoe beginnen jullie, wanneer begint de redactie te werken? Of jullie beginnen misschien al in de namiddag na het programma dat al afgelopen is, om naar de dag erna te kijken?
We hebben na de uitzending hebben kort even pauze natuurlijk, en dan vergaderen we meteen over de uitzending daarna. Iedereen brengt zijn ideeën.
Mm-hmm.
We haken de knoop door van kijk, daar gaan we voor. Dat zijn sporen die we verder willen bewandelen. En dan zien we wel wat er lukt en wat er niet lukt. En dan de volgende dag weten we ongeveer waar staan we. En er komt nog... die dag is nog bezig. Dus vanaf een uur of... Ik denk de... Matthias Dont, die zo'n beetje de... Hoe zou ik zeggen? De producer is. Of die alle de dingen echt... die een overzicht heeft van wie waarmee bezig is, die is al vanaf een uur of 7 bezig. Wij zijn in contact via WhatsApp. Het is van, dit brengt de dag, dit is nog nieuws dat erbij gekomen is, waar kunnen we op verder gaan? Dan overleggen wij constant, van aan de ontbijttafel eigenlijk.
Ja.
Dat gaat heel, heel natuurlijk.
Ja, is het gemakkelijker om voor het programma op de middag te maken of op de avonduren?
S'avonds was wel leuker, omdat we begonnen dan echt van niets. Om 1 uur, 1:30. En om 7 uur s'avonds was er een programma.
Mm-hmm. Ja.
En nu is het ja, in twee verdeeld. Het is anders, het programma is ook helemaal anders. En nu is het echt veel meer een magazine ook. Met rubrieken en dat, de 7-8 versie was ook veel meer gericht op van... Op losse eindjes en dingetjes, die zijsporen die in de loop van de dag... In andere interviews werden bewandeld die niet zijn tot het einde bewandeld. Zo van, dat is waar je meer wil over weten. Dat was eigenlijk het oorspronkelijke idee. Ja. Dus als je dan naar de middag verhuist, ja, dan moet je daar van afstappen. Hè?
Ja, en vaste rubrieken hebben jullie nu ook. Hè? Jullie hebben vaste dagen waarop onderwerpen terugkomen. Hè?
Ja, dat werkt gewoon. Mensen, dat is herkenbaarheid en dat werkt gewoon.
Ja, want hoe vinden jullie die mensen die dat invullen?
Ja, ik bedoel, oren en ogen open, hè.
Ja.
En dan, ja... En bijvoorbeeld Rick de Leeuw, die komt dan zelf met een idee van... Ik zou iets willen doen over woorden die nog niet bestaan in het Nederlands. Dan denk ik direct, oké, daar zit iets in. En dan vergaderen we en dan komt er iets uit.
Dat is echt een bom geworden, hè, lieve?
Ja, dat is leuk. Dat is echt leuk. Maar alles met taal. De Radio 1-luisteraar is dol op taal.
Want ik hoor het, als jullie erover bezig zijn, het ontbreekwoord, dat er... Als ik het programma beluister, er komen iedere week meer en meer reacties.
Ja, nu loopt dat al stilaan naar de 2000. Ja, dat is veel hoor, dat is echt veel.
Ja, dat moet je ook nog allemaal verwerkt krijgen.
Ja, Rick de Leeuw doet daar, verzet daar een hoop werk.
De muziekkeuze die jullie doen in
Jan
Nieuwe
de Mol.
Feiten. Ook Jan de Mol?
Want ook Jan de Mol.
Altijd in het teken van de onderwerpen die jullie behandelen.
Jan de Mol, maar ook een beetje van mij.
Ja.
Want Jan is inderdaad een hele goede speurneus, maar af en toe moet ik hem een klein beetje tegenhouden. Of hij komt met iets heel obscuurs, jaren 50, uit Roemenië en zo. maar nee. Maar dat is ook Jan de Mol, die een waanzinnige goede speurneus is en die altijd met dingen komt waar hij haalt hij het uit.
Ja. Want wat ik als radiomaker heel interessant vind, is een vraag die ik nu wil stellen als puur radiofreak. Yes. De bumpertjes die jullie gebruiken,
ja.
Uit wie zijn koker komen die?
Dat is, die maak ik eigenlijk zelf. Enfin, maak ik zelf. Dat is eigenlijk ook voor een deel Jan de Mol. En ikzelf, wij iedere keer als we iets horen, zetten we dat apart in een mapje. Mm-hmm. En dan elk jaar trek ik naar Ben Vinnesen, de jinglemaker. En dan zeg ik van, hey Ben, zit daar geen jingle in, zit daar. Want ik wil ook zo'n beetje, ja, dat ironische zit natuurlijk ook in. Ja. Dat is ook zo, op de radio kun je alles, je moet een persoonlijke touch hebben, hè, op de mm-hmm. radio. En dus die persoonlijke touch moet in de muziekkeuze zitten, moet in de jingle, in de jingles weer klinken, in de manier waarop ik interview, zelfs in de onderwerpkeuze. Ik vind die persoonlijke touches heel belangrijk.
Ja.
Belangrijker dan ooit, want ja, de pure zakelijke informatie, de luisteraar haalt die wel op internet. Of op andere manieren. Maar die persoonlijke, die Jos Gijzen die in je huis op bezoek komt, die ga je nooit vervangen door iets anders.
Ja.
Door podcast eventueel, maar podcast zal nooit live zijn en zal nooit interactief zijn.
Ja.
Dus die twee dingen, dat live aspect en dat interactieve aspect, en uiteraard ook de gezelligheid en de aanwezigheid, zeg maar, in je leven, mm-hmm. dat zijn dingen die de radio...
En de echtheid, want ik hoor oprecht, ja. Dat jij oprecht geïnteresseerd bent in hetgeen wat er verteld wordt.
Dat moet, ja.
Ja.
Als ik niet geïnteresseerd ben, hoe kan ik verwachten dat de luisteraar geïnteresseerd is?
Ja.
Toch?
Zeker. Ja. Wat ik nog wilde vragen, de ambities. Want je doet nu al 14 jaar lang het programma.
Ja.
Hoe lang wil je nog doorgaan met Nieuwe Feiten? Hopelijk lang, want ik ben een fan. Ik luister niet live, lieve, hè, voor de duidelijkheid.
Ja.
Ik luister altijd naar de podcastversie.
Ja, ik wil eigenlijk niet stoppen. Zolang ik het leuk vind. Ik vind het altijd leuk.
Mhm.
Maar ik zou best nog wel eens iets anders willen doen ook. Alleen heb ik op dit moment totaal geen idee wat.
Ja.
Ik hou mij ook wel graag een beetje met coaching bezig. Daar ga ik nu meer doen. Maar ik zou het graag blijven doen. Lijkt me wel leuk.
Ja.
24 jaar Nieuwe Feiten.
En hoe zie je de toekomst, de toekomst van radio?
Wat ik zeg... Als ja. wij, radio zal niet verdwijnen, radio zal natuurlijk zijn plaats moeten vinden tussen alle andere geweldige dingen zoals daar zijn podcast ja. en Spotify en zo. Maar ja, de vanzelfsprekendheid is weg, hè. De vanzelfsprekendheid waarmee mensen wel zullen luisteren, die is weg.
Mm-hmm.
Dus je moet, verdorie, dieper nadenken als maker, als radiomaker. Wat heb ik aan de luisteraar te bieden en hoe ga ik dat aanbieden?
Ja.
Wat en hoe? Waarom zit ik hier? Waarom zit ik hier? Dat is de vraag die vroeger niet gesteld werd, want die was vanzelfsprekend. Ja, er is radio, ja, tuurlijk.
Ja.
Er is niks anders.
En op dat moment, ja, de tijd van Jos Gijzen, toen jij jong was, als het uitgezonden was, was het weg. Nu is dat niet meer. Hè? Ik kan nu naar een aflevering van Nieuwe Feiten van vorig jaar luisteren. Hè?
Ja, maar ik denk niet dat je naar een aflevering van om het even welk radioprogramma zou
nee, kunnen. Dat is wel waar.
Hallo Houtekiet bijvoorbeeld kun je niet meer naar luisteren.
Nee.
Sommige programma's zijn gewoon heel erg live. En Nieuwe Feiten is iets dat je eigenlijk niet live hoeft te beluisteren, denk ik.
Nee, met een dag vertraging, zoals ik het doe.
Dat gaat zeker.
Absoluut.
Blijven doen.
Lieve, ik wens je nog zeker 10 jaar Nieuwe Feiten toe. Minstens.
Ja, ja, als ik het nog kan. Hè?
Bedoel, dat verleer je niet, hè?
Nee. Eigenlijk, ik vind bijvoorbeeld jammer, ik heb het hem zelf ook gezegd, Jan Houtekiet, ja, eigenlijk, we missen hem gewoon, mm-hmm. Houtekiet. Elke radio moet een eminence hebben. En BNR Radio heeft Bernard Hammelburg. Hoe oud is Bernard Hammelburg?
Nu, dat weet ik niet.
In de 80.
Ja.
BNR Radio, hè? Mm-hmm. Commercieel nieuwsstation in Nederland, heeft Bernard Hammelburg als de Nestor, als de eminence. Ik vind dat leuk. Ik vind dat echt leuk. Je hebt jonkies nodig en je hebt echt grijzaards nodig.
Dus als Jan luistert, hij is terug.
Kom terug, Jan.
Voilà, dus dat. Lieve, bedankt voor je tijd.
Met plezier.
Dit was Radio Helden. Reageren kan via radiohelden@outlook.com. Je vindt Radio Helden ook op Instagram en Facebook. Tot de volgende keer.